Expeditie Orbison.
Hello, this is Roy Orbison.
Geert Kinnaert en Jan de Wijngaard nemen jullie mee op ontdekkingsreis door leven en werk van de Big O met Rudolf Hekken als gids.
Welkom bij deel 3 van Expeditie Orbison. We zitten intussen met ons verhaal in het begin van de 60s en we pikken de draad weer op met dit uit 1962.
Come on, baby. Treat you right, give you candy kisses every single night.
Candy man, candy man, candy man, candy man.
You're for me, let me be all your own candy, your candy, candy man.
Candyman uit begin jaren 60 toen Orbison op tournee ging met de Beatles. Daar hadden we het in de vorige aflevering uitgebreid over met dat verhaal van de riff van Oh Pretty Woman en zo aangeprezen door John Lennon. Onze gids Rudolf Hekken, auteur van het boek Roy Orbison, Het Mysterie, vertelt dat er niet alleen een klik was met de Beatles, maar ook met de Stones.
Dat speelt zich een jaar nadien af, in 1965 was dat. En ondertussen had dus Orbison die Pretty Woman geschreven op basis van Remember This Riff. Hè. Hij zat samen met zijn schrijfpartner, op dat moment Bill Dees, de nieuwe schrijfpartner, in dat huis. En dat is misschien ook wel plezant, bijzonder om te zeggen, om de tijd te situeren. Hij schreef dat en het zijn echt de laatste maanden van het leven van Claudette. Die leefde nog op dat moment. Dat was het laatste liedje dat hij echt over haar schreef, die Pretty Woman. De laatste maanden van haar leven. Zij had al beslist dat ze hem wou verlaten voor de architect, maar hij wist dat nog niet. En die trip met de motor moest nog komen. Dus ze zitten daar in die living, samen met Bill Dees, voor de eerste keer de nieuwe schrijfpartner. Ze zijn klaar om een liedje te gaan schrijven. En plots komt daar uit de keuken Claudette binnen. Wonderschone Claudette. En Bill Dees ziet die voor de eerste keer. En Claudette komt geld vragen aan Roy om naar de winkel te gaan. Ze kregen dat allemaal, maar ze moest het wel komen vragen. En het eerste wat Bill Dees zegt als hem die vrouw ziet, zegt: hey, pretty woman, don't need no money, though. Hè? Allee, zeg, als je zo mooi zet, ligt de wereld aan je voeten. En Robinson denkt, wat zegt hij hier nu? Claudette is de deur uit en zegt tegen hem, that's a great song title. En op dat moment ga je heel snel, herinnert zich die riff, die John Lennon, nou, en zijn vertrokken tegen dat Claudette binnenkomt, is dat nummer al geschreven, A Pretty Woman. Dat is al klaar. En we weten het allemaal, dat is zijn grootste wereldhit eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Dat gaat heel de wereld rond, dat nummer. En het volgend jaar, om dan weer in te pikken bij de Stones, mag hij terug op tour in Australië met niemand minder dan de Rolling Stones. En op zich is het lijkt al een raar combinatie. Hè? Het beeld dat we zo hebben van de Orbison, de man met zijn gitaar, mm-hmm. die heel droevig liet. En dan de Stones, ja, de pioniers van de rock. Hè? De,
ja, bijna twee uitersten.
Ja, voilà. En toch klikt dat ook weer enorm tussen die twee. En ook weer, je zei het daar juist ook, hoe groeit die vriendschap dan? Ook daar weer, en ik vind een heel fijne anekdote, wat ik toen heb mogen noteren voor mijn boek, is dat spontaan, die mannen, de Stones, die spreken zich aan met de voornaam, hè, Mick, Keith, hey Keith, hey Mick. En spontaan zijn ze altijd Mr. Orbison. Niet dat Roy dat wou, maar dat zegt, ja, automatisch zeg je Mr. Orbison. Maar tegelijkertijd hebben die tijdens die tour echt qua jongensstreken uitgehaald. Hè, in zijn prachtige verhaal, die ik in mijn boek geschreven vond ze samen in een heetwaterbron gaan zitten in Australië. Hè, Orbison met zijn zwarte zwembroek en zijn zonnebril natuurlijk. Allee, geweldige verhalen van echt kameraderie. Zo, hè. En dus ze gaan er samen op tour en dan gebeurt er ook iets heel bijzonders. Elke avond rond Royce en optreden af met die Pretty Woman. En de Stones, ja, die hoorden dat ook wel elke avond. En je moet weten, de Stones waren toen ook nog niet wereldwijd doorgebroken. Die moesten nog Satisfaction schrijven. Ja. En je voelde al aankomen. Ja. Hè. De tour is gedaan en zij gaan een nieuw liedje schrijven. Want toch wel een wereldhit, hè, want we moeten die wereld veroveren, want de Beatles zijn al zover. Hè. En die herinneren zich natuurlijk. En die schrijven Satisfaction met dezelfde noot, in dezelfde toonart, op hetzelfde ritme, op elke slag een snare. Eigenlijk, kort door de bocht gezegd, hadden de Beatles tegen Roy niet gezegd, meteen de riff moet iets doen, dan hadden de Stones nooit Satisfaction geschreven. Dus Orbison is de bruggenbouwer tussen de Stones en de Beatles. Bij deze bewezen. Ja.
I'm trying.
De Stones, geïnspireerd door Orbison, die wel wat satisfaction had in zijn leven en in zijn carrière, maar toch ook heel veel drama. Het is de rode draad doorheen zijn leven. Het drama Claudette hebben we al gehad, maar dat bleek de voorbode te zijn van nog veel meer onheil. Te beginnen met de dood van zijn broer.
Zijn broer heeft zich gewoon doodgereden. Hè. Ik denk dat het met Thanksgiving was, dat hem ging vieren bij Roy. En ja, die heeft zich gewoon doodgereden. Dat was een van de vele sterfgevallen in zijn interne kring. Patsy Cline bijvoorbeeld, de zangeres, bekende zangeres op het moment waar mee op tour was, was op tour met Patsy Cline doorheen Amerika. En ja, die verplaatsingen zijn redelijk ver in Amerika. En Patsy zei van, ik heb een privévliegtuig gehuurd, kom maar mee. En Roy die had gezegd, ik heb wat vliegangst, ik ga niet meegaan. En effectief, vliegtuig van Patsy Cline stort neer. Geen Patsy Cline meer. Buddy Holly, hè, zijn streekgenoot van Vernon, net hetzelfde. The Day the Music Died, ook dood. Het leek wel of dat de dood eigenlijk Orbison heel zijn leven op de hielen zat eigenlijk. En dat gaat heel ver, hè. De lijst is eindeloos eigenlijk. Tot zelfs zijn leraar muziek. Op school in Wink in Vernon, dat kleine dorpje, hè, waar hij niet thuis hoorde, waar hij weggeraakt is. Maar dan nadien wel, als hij wereldberoemd was, zei van, hey, je bent een bekende winkenaar, hè, komt nog een keer terug ons bezoeken. En Orbison heeft dat toen gedaan. Hè, en de dag nadien heeft zijn muziekleraar zelfmoord gepleegd, omdat die mens, die wou ook muziek spelen, maar die geraakte daar niet uit, want die had niet die sleutel in dat slot van Orbison. En die werd zo geconfronteerd met Roy, die een lelijkaard, die veel minder muziek kon dan hij, die eruit geraakt is, dat die mensen zei, voor mij hoeft het niet meer. Dus dat volgde hem helemaal op.
Peggy Sue uit september 1957. Ze kenden elkaar goed, ze droegen ook allebei een bril. Buddy Holly en Roy Orbison. Eerder hadden we het al over de Clovis Studio, waar dit is opgenomen. En waar Orbison ook zijn eerste plaatje Oobie Doobie inblikte. Buddy Holly verongelukte in een vliegtuigcrash in februari 1959. Orbison maakte dat dus mee. Het is een van de vele drama's in zijn leven, want er is nog veel meer.
Dat was ook weer op tour in Engeland. En het is 2 jaar nadat Claudette is omgekomen. We zijn in 68 op dat moment. En dat paleis dat hij voor haar heeft laten bouwen, ja, dat wordt nog steeds bewoond, maar nu door zijn drie zoons, mm-hmm, waaronder andere de driejarige Wesley,
ja,
en dan Roy Jr. En Dwayne. En zijn ouders, dus hun grootouders eigenlijk, hè, die passen op de kinderen terwijl de wereld afschuimt. Zo zit hij in Engeland op tour, een bepaalde plaats, zijn optreden is net gedaan. Hij vertrekt met de limousine met zijn beste vriend, tourmanager, naar het volgende optreden, zo'n 120 kilometer daar vandaan. Juist op dat moment loopt er een telefoontje binnen in die zaal. Verschrikkelijk nieuws, het huis van Robeson is afgebrand. Oei. Maar dat stopt het niet. Het ergste moet nog komen. Twee van zijn drie kinderen zijn in de brand gebleven. Die zijn gestorven. Wat is er gebeurd? Die twee, Wesley, driejarig, was aan het slapen boven. De twee oudere broertjes waren beneden in de garage. Een keldergarage, maar dat was immens. Een oldtimer-verzameling van Roy. Met, zoals dat ging in die tijd, dat kon allemaal zo kruiken, benzine. Dat was opgestapeld. Waren met vuur, met stekjes aan het spelen, hè, ontploffingsjes. En de boel in lichter laaien. En de moeder van Roy, dus hun grootmoeder, heeft nog Wesley uit het bed gehaald. De driejarige is ermee buiten gevlucht, maar vader is dan de kelder ingedoken. Die op dat moment al in vuur en vlam stond, heeft die kinderen gillend, krijsend bij de hand genomen, de trap opgelopen, tot aan de voordeur. Die hebben zich vastgeklampt aan hem en zegt, houd je mij vast, we gaan naar buiten. En op het moment dat hij de deur opentrok, door de luchtverplaatsing, de backdraft, zo noemen ze dat dan in brandweertermen, en worden die kinderen van zijn lichaam gezogen, terug die vuurmond in en die komen er niet meer uit. Mm-hmm. Dat is het verhaal dat die daar te horen krijgen. En ja, het eerste wat die mensen denken, we hebben het er nog wel over gehad, news travels fast. Mm-hmm. Het nieuws gaat snel eronder. Roy mag dat niet onderweg horen op die 120 kilometer via de autoradio. Mm-hmm. Dus we moeten hem dat verwittigen. Maar hoe doet het dat? Op momenten in tijden dat er geen gsm's zijn, dat er geen internet is, dat er communicatie op die manier niet mogelijk was. Dus die bellen onmiddellijk het hotel op waar Roy geacht wordt om de nacht door te brengen. En die hebben daar de nachtportier aan de lijn en zeggen, als Roy binnenkomt met zijn gevolg, dus zijn vriend, zijn roadmanager, zegt tegen Roy niks. Maar licht die mens in wat er gebeurd is en bel onmiddellijk de dokter van dienst. En op die manier heeft Roy dat verschrikkelijk nieuws vernomen. Roy was al gaan slapen, lag in zijn bed. En plots werd er op de deur van zijn kamer geklopt. En hij zei, die mooie vriendelijke stem, yes. En die deur gaat open. En hij ziet twee mensen binnenkomen. Zijn beste vriend en een mens die hem niet kent. Een dokter van dienst met zijn hand achter zijn rug. En daarin heeft hij een injectiespuit met een kalmeringsmiddel om Roy direct te kunnen toedienen als hij in paniek slaat naar dat nieuws. En wat was Roy aan het doen? Dat is genoteerd uit de mond van zijn beste vriend. Wat hij altijd deed voor hij ging slapen, is een stuk lezen uit de biografie van Winston Churchill.
Mm-hmm.
Dat was zijn groot idool. En vooral die ene zin, en dat is zeer toepasselijk voor het leven van Robinson, ook in dit geval, if you're driving through hell, keep driving.
Ja.
Niet stoppen. Doorgaan, doorgaan. En dat was zeer toepasselijk nu natuurlijk. Op die manier komt hij dus te weten dat zijn twee zoons gestorven zijn.
Ja.
En dan wordt hij overgevlogen naar Amerika. Daar wordt hij geconfronteerd met die immense asvlakte waarop dat paleis, dat huis stond. En dat was helemaal afgelegen. Dat was echt in de bossen. Want alleen dat huis, 100 meter verder, was nog een huis. Dat van zijn beste vriend Johnny Cash.
An old man on his deathbed once said to me, you are the master of your destiny. A diamond is a diamond and a stone is a stone, but a man's not all good nor all bad. When the chips are all down and your back's at the wall, you're the best friend that you've ever had. You're the best friend that you've ever had. So you laugh when it's time to laugh, and you cry when it's time to cry. Live while it's time to live, 'cause you'll die when it's time to die. Then he closed his eyes and he left me alone. This old man's wisdom brought his meaning home. A diamond is a diamond and a stone is a stone, but a man's not all good nor all bad.
when the chips are all down and your back's at the wall. You're the best friend that you've ever had. You're the best friend that you've ever had. So you laugh when it's time to laugh, and you cry while it's time to cry. Live while it's time to live, 'cause you'll die when it's time to die. Well, now that I'm older, I've found this is true. The thing that remains is the good that you do. A diamond is a diamond and a stone is a stone. But a man's not all good nor all bad. When the chips are all down and your back's at the wall, God's the best friend that you've ever had. God is the best friend that you've ever had. So you laugh when it's time to laugh, cry while it's time to cry, live while it's time to live, 'cause you'll die when it's time to die.
Johnny Cash en Best Friend, een cover van een nummer van Roy Orbison, een cover uit 1967. Cash bracht het uit in 1972. Cash was dus de buurman en de boezemvriend van Roy Orbison en maakte die brand van het paleis van Orbison dus ook van dichtbij mee. Toen Roy Orbison terugkeerde naar zijn afgebrande huis, zag hij een ruïne.
En hij had heel Duitsland te bouwen in iets, naar analogie met iets wat hij enorm graag zag. Smaken, verschillen, een Zwitsers chalet. Houtwerk, ja. Houtwerk, houtwerk, houtwerk. Dus hij was er zeker van, ja, brandgevaar. En om dat te counteren had hij gevraagd aan de architect om de muren binnen in dat huis niet te behangen, niet te bekleden, maar met watervalletjes te voorzien. Al die muren van Orbison bestonden uit water eigenlijk. Want hij heeft niet mogen helpen. Nee. Het enige wat daar nog recht stond in die asvlakte was een enorme stenen schouw. Nee. Voor de rest niks. Ja. Op één luguber detail na, min die asvlakte, stond er zo'n paal afgeblakerd. En bovenop die paal had iemand een gebarsten, verminkt cola blikje geklopt. Ja. Dat was gebarsten door de hitte. Hij had een enorme voorraad cola. Was verslaafd aan Coca-Cola, Orbison. En dat was om een plaats aan te duiden. En onderaan die paal lag iets heel bijzonders. En wat lag daar dan onderaan? Die paal lag het enige materieel dat de brand heeft overleefd. En dat is zeer symbolisch eigenlijk, Orbison's de plaatspeler. Met een paar platen van hem, de hoes, al een beetje afgebrand. Die muziek heeft de brand overleefd.
Overleefd, ja.
Zijn twee kinderen niet.
Ja.
En het enige wat dan nog is, is die enig kind, heeft er nog één kind over, Wesley. En ook dat triggert weer een hele hoop heel mystieke, vreemde dingen. Maar dat is een kantelpunt voor Orbison. Want daar gebeurt plots iets wat dat heel moeilijk te begrijpen is en waar je alleen maar een soort van mystieke verklaring kunt aangeven, maar wat heel zijn leven en zijn repertoire nadien gericht heeft. Namelijk, als je nog één kind hebt en de twee anderen zijn dood, dan denk ik dat het een zeer natuurlijke reacties als vader om dat kind vast te pakken en nooit meer los te laten. Maar dat is net niet wat Orbison doet. Orbison gaat Wesley verstoten op dat moment. Hij wil die niet meer zien. Hij wil die niet meer horen. Die wordt apart ondergebracht bij zijn ouders in een nieuw huis. En hij zal dat volhouden tot de laatste dag van zijn leven.
Ja, en waarom doet hij dat?
Ja, dat is de vraag natuurlijk. Hè. Dat is iets wat zeer, zeer moeilijk te begrijpen is en waar ik als biograaf alleen weer, net zoals zijn ontmoeting met Claudette, hoe dat geklikt is, was ook een heel mystieke verklaring, maar die wel steek houdt. En in dit geval denk ik dat we weer moeten teruggaan naar die twee werelden. Orbison gaat die real world en gaat die dream world. Beide werelden waren even reëel voor hem. En hij leefde vooral in die dream world. Hij was zijn droom aan het waarmaken. Hè. Ja. En in die real world zit dan Claudette. Claudette is weggevallen. Die kinderen en zijn ouders en die kinderen sterven ook. Ja. En in die dream world kan hij een plaats geven aan alles. Mm-hmm. Wat hij niet kan bekomen. Dus die kinderen zitten in zijn dream world. En Claudette, die dood is, zit daar nu ook in. Hij geeft die een plaats en voor hem is dat goed zo. Mm-hmm. Hij kan mensen die hij graag ziet, niet fysiek bejegenen.
I was all right for a while. I could smile for a while. But I saw you last night. You held my hand so tight as you stopped to say hello. You wished me well. You couldn't tell. I thought that I was over you, but it's true, so true. I love you even more than I did before, but darling, what can I do?
Crying is uitgebracht in 1961, een song die wel past bij de grote tegenslagen die Orbison in zijn leven moest verwerken.
Het grote belang van Crying is, we vinden ons early 60s, halverwege de jaren 60 bijna. En wat ik me zeker herinner van die periode, ook van mijn pa, dat was een harde werkman, ik heb die nooit zien wenen. Dus meer de brillantine in zijn haar, trok naar het werk en die sloeg op zijn vingers met zijn hamer. Die kwam bloedend thuis en die liet geen traan. Mannen weenden niet in de jaren 60.
Ja.
Plots brengt Orbison een lied uit, Crying. Het dichtstbij dat al gekomen zijn in liedjes was Hank Williams met het lied I'm So Lonesome I Could Cry.
Ja.
I could, hè?
Eventueel.
Maar Orbison die zingt, laat ons zeggen, 34 keer in dat liedje, ik sta hier te blijten. En nu lijkt dat misschien een detail, hè? Maar op dat moment was dat taboe doorbrekend. Dat was voor vele mannen een troost, van, potverdomme. Het is een wereld, dit. Orbison zingt dat, die zit daar te wenen. Ik mag misschien ook even mijn emoties tonen. Wat heel bijzonder was voor Orbison, de man die juist zijn emoties niet wilde tonen aan de mensen, die breekt dat taboe van doe je toch. Dus dat wijst weer een keer op dat zo toch ingewikkelde persoon van Orbison, dat hij deed wat hij juist niet was en omgekeerd en daar heel veel mee bereikte. Dus die Crying was een revolutionair lied.
De brand en het drama dat eraan vasthing heeft ook weer een impact op de muziek die volgt, met ook wel een heel bijzonder nummer.
En dat lied dat we allemaal kennen natuurlijk van Orbison en waar dat plots de dijken breken en helemaal die nacht indwaalt. Dat lied begint met een heel bijzondere zin. Orbison in veel van zijn liedjes gebeurt dat, die zei eerst een zin voordat het lied begint, als een soort een auteur een synopsis eigenlijk geeft. Dat wil zeggen, vat eens in één zin samen wat er gaat gebeuren. Hij was een meester daarin. Hij kon vaak in 3, 4, 5 zeer gewone woorden een situatie schetsen waar je niet meer onderuit kon. Hij had u direct al beet, vanaf die eerste zin. En dat is ook met deze zin het geval. En deze zin ken ik persoonlijk heel goed. En als het mag, ga ik daar nog even een zeer persoonlijke anekdote aan koppelen. En dan keer ik weer terug naar mijn kindertijd eigenlijk. Prille teenager in dat dorpje nabij Leuven, waar ik geboren ben, waar ik woonde bij mijn ouders. We vinden ons eind jaren 60. En voor het slapen gaan hadden we altijd hetzelfde ritueel. Ik moest me gaan wassen en we hadden geen badkamer. Dat gebeurde in de keuken, zoals in vele gezinnen. In wat we noemden een bassin. De ijzeren kuip.
Een bassinke.
Voilà. En dan werd er zo één moer heet water gemaakt. En daar moest het mee doen. De rest was koud. Enfin, gewassen en wel pyjamakken aan, de keuken in. En daar zat mijn pa de gazette lezen tussen zijn dagtaak en het bijverdienen het 's nachts. Net zoals de pa van Robinson dat deed. Slaap wel, papa. En ik ging naar boven en dan lag ik te wachten in mijn bed. En dan gebeurde altijd hetzelfde. Het was heel stil en ik hoorde mijn mama op de trap komen. Ik hoorde die traptreden kraken. Er kraakten allemaal houten trap. En mijn mama kwam die kamer binnen. En ik had mijn ogen dicht. En dan boog ze zich over mij. En wat deed ze toen? Ja, je kunt nu niet zien wat ik doe. Hè. Maar ze gaf me...
Ja, een kruisje op je voorhoofd.
Een kruisje. Op mijn kop, zei ze. En toen sprak ze die woorden. Toen zei ze altijd, doe die oogstjes nu maar dicht, want het zandmannetje gaat direct komen. En iedere keer als ze dat zei, dan wist ik dat het veilig was. Dat is die ultieme veiligheid die, en dat weet ik ondertussen op een heel harde manier, die je de rest van je leven kwijtspeelt. Met het weggaan van de mama zei de ook die veiligheid kwijt. Niks is nog zo veilig als toen. Maar die zin, die zegt Robinson ook bij het begin van dit lied.
A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right.
Everything's all right, zegt hij. Dus je denkt van nu komt die grote veiligheid. Hè, die veiligheid, maar niks van dat in dit nummer. Je krijgt net het omgekeerde. En daar gebeurt het eigenlijk. Want voor de eerste keer in het lied van Robinson zegt hij, ik ga slapen, ik ga in mijn dreamworld, ik ga de dingen rangschikken zoals ik wil dat ze zijn. Ik ben veilig, deze situatie is veilig. Maar voor de eerste keer zegt hij van, oh, er scheelt wel iets, ik ga terug moeten wakker worden.
Ja.
En wat dan? En ik wil dat niet. En dan gaat hem heel ver, zegt, I can't help it. Er moet iets gebeuren. En dan horen we ook wat dat er gebeurt. Hij zegt, I drift into the magic night. En plots wordt er gebeden. Je hoort mensen die bidden. Er gaat iemand dood. Die in een dode wereld wordt geopend. En hij beseft, en hij zegt ook op dat moment, vanaf nu, alles wat dood is, dat is te bestendigen voor mij. En al de rest heb ik geen controle op. Dus ik leef eigenlijk in een soort van dode wereld. En hij verraadt dat ook. Op een gegeven moment zegt hij, all these dreams happen only in my dream. The dream within a dream. En volgens Edgar Allan Poe, de Victoriaanse schrijver, weten we dat het gaat om de eeuwige leven, de dood eigenlijk. Hè? Dus hij treedt daar in een dode wereld binnen. Maar het zeer bijzondere is, hij zegt dat allemaal, maar beseft dan niet op dat moment. Iemand heeft hem dat toen beseffen. En dat is de man die ondertussen ook niet meer onder ons is, de zeer bijzondere regisseur David Lynch, filmregisseur. Mm-hmm. Want die gebruikt dit lied in zijn film Blue Velvet, zonder toelating van Orbison. En Orbison komt dat te weten. En die gaat naar de cinema. Ik ga veel naar de cinema, hè. En die ziet Blue Velvet. En die hoort zijn liedje, wat in zijn ogen nog altijd een mooi, veilig slaapliedje is. Ondanks wat ik daar juist gezegd heb, is dat voor hem een veilig... En hij hoort hoe dat David Lynch dat mooie liedje op pure gruwelscène zet.
Ja.
Hij zegt, dat kan niet. De heilig schennis, die loopt buiten, maar hij gaat terug. Hij gaat 3 keren terug. En hij beseft, dit verwezenlijk ik met mijn liedjes. Dit heb ik gezegd, dit komt uit mij, ik moest dat kwijt. Iemand heeft me een spiegel voor gehad. Ik besef wat ik gedaan heb. En het bewijs daarvan is dat een David Lynch nadien gevraagd heeft om 20 van zijn liedjes opnieuw op te nemen, met David Lynch aanwezig in de studio, als een soort getuige van, nu weet ik wat ik in mijn liedje steek, namelijk het aanroepen van die een dode wereld. En daar overschrijdt hij die grens met een liedje dat we allemaal kennen, die in Dreams, wat we allemaal zo mooi en lief vinden, maar dat eigenlijk pure horror is. Ik denk dat je het vanaf nu nooit nog met dezelfde oren gaat beluisteren in Dreams.
A candy colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is alright. I close my eyes and I drift away and to the magic night I softly say a silent prayer like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of in dreams I walk with you. In dreams I talk to you. In dreams you're mine all of the time. We're together. I can't help it.
In Dreams, Orbison zong het in 1963. Dit was de versie van Chris de Burgh uit 1995. Even terug naar het leven en de huwelijken van Roy Orbison. Met Claudette Frady trouwde hij dus twee keer. Na haar dood huwt hij met de Duitse Barbara Jacobs, die een dubbelrol speelt in zijn leven.
Kort door de bocht kan je zeggen dat zij hem eigenlijk zijn carrière toch minstens gered heeft. Want op dat moment, Orbison in Amerika was hem absoluut niet meer populair. Australië en ook Duitsland en Engeland wel, maar voor de rest was dat toch talende. Hij had zijn grote contracten aan het tekenen bij MGM, dat was een dikke flop. En Barbara heeft eigenlijk heel zijn zaak terug in handen genomen, zoals ja, Duitse groentlichtheid zeker. Hè? Uh-huh. En heeft het imperium eigenlijk terug uit de grond gestampt van Orbison met zeer geweldige zakelijke ideeën. Maar anderzijds, en dat weet ik van getuigen die haar meegemaakt hebben tot de optredens in Nederland en België toe, want ze was er altijd bij, ze liet hem voor geen moment meer alleen, was zij een furie en was zij iemand die mensen heel, heel onheus kon behandelen, ja. En over lijken ging ook. Mm-hmm. En, dus het was eigenlijk dat dubbele. En Roy was daar ook weer de brave mens in. Mm-hmm. Hij zei soms ja, en Barbara zei achter zijn rug nee, en dan wist hem zelf niet waarom het nee was, maar als ze dan wist dat Barbara het gezegd dat ja, zegt, nou, dan kan ik dat ook niks aan doen. Mm-hmm. Dus dat was weer dat zeer dubbele van Robinson. Maar anderzijds, wat zijn carrière betreft, heeft ze dat geweldig gedaan eigenlijk. Hè. Tot na zijn dood ook heeft ze dat echt helemaal gaan beheren, tot zij zelf gestorven is trouwens, op dezelfde dag als Roy, op 6 december. En 6 december is zij ook gestorven.
Roy en Barbara trouwden in 1969. Dit is een demo van een nummer dat hij maakte voor haar. En ook Lillian is een lied van Roy Orbison met zijn vrouw Barbara als inspiratie. Barbara was een muziekproducent. Ze overleed in 2011 op de sterfdag van haar man.
So take from me what I have.
just you, Lily.
Dit was uniek materiaal, want dit is de onuitgegeven versie van Lillian. Rudolf Hecke heeft het gekregen van de zoons van Orbison. Barbara Jacobs heeft als grote verdienste dat ze Roy's carrière weer helemaal lanceerde. En daar hoorden ook de Traveling Wilburys bij. Het groepje dat in 1988 onder impuls van Beatle George Harrison begon.
Toen waren ik allemaal fans van Orbison. Hè. Bob Dylan niet het minst. Hè. Bob Dylan is een hele geschiedenis van eigenlijk, waarin dat ze elkaar proberen te ontmoeten hebben. Dat dan weer net niet gelukt is, maar uiteindelijk komt het er dan wel van. Trouwens, het was niet alleen die mensen, maar ook wel andere wereldsterren, zoals Neil Young bijvoorbeeld, was ook een grote fan van Orbison, Bono van U2. Dus daar komen ze eigenlijk allemaal samen op een heel bijzondere manier. Natuurlijk, je moet daar ook niet te zeer gaan romantiseren. Eigenlijk stuk voor stuk, zowel Tom Petty als Jeff Lynne zaten op dat moment een beetje in een dipje in hun carrière. En wat doe je dan? Dan verenig je de krachten natuurlijk. Hè. En als je dan zo'n mythische figuur als Orbison erbij hebt, waar je dan allemaal ook nog eens zwaar fan van zijt, ja, dan laat je dat niet liggen. En Orbison zag daar ook in een kans in weer al om terug te komen. Ja. Want hij stond eigenlijk, op dat moment was er echt weer een dieptepunt. En hij stond voor die, wat op Blunt nog niet wisten, die laatste grote comeback. En die zou fenomenaal zijn. Enerzijds met de Traveling Wilburys, anderzijds met zijn postuum uitgebrachte soloplaat Mystery Girl. En vooral met dat geweldige idee van Barbara om die Black and White Night organiseren, hè, met al zijn grote fans samen op het podium, Springsteen en Costello, allemaal die hem begeleiden. Dat verhaal alleen al is puur uit de kop van Barbara gekomen. Dus ja, daar wordt hij in die groep gesleurd eigenlijk. Mm-hmm. En, maar ook weer, als het is zo goed als postuum allemaal gebeurd. Hè. Ja, dat is ook het dubbel van Orbison. Op het moment dat die grote, immense comeback maakte, sterft hij ook gewoon. Ja.
Sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible. But baby, terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, handle me with care.
Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success.
Handle With Care was de succesvolste single van de Wilburys. We zijn dan in 1988 bij die spectaculaire samenwerking van Orbison met George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty en Jeff Lynne. End of the Line ook, dat was van de Traveling Wilburys met bij hen Roy Orbison. Eindigen doen we dus met op deze manier, einde van aflevering 3. En dan krijgt u nog vele groeten van Geert Kinnaert, Rudolf Hekke en Klaassen Jan de Wijngaard. Tot volgende week!